Nog een belangrijke mededeling die ik net niet genoemd heb. En dat heeft alles eigenlijk met het thema te maken waar we vanmorgen over zullen nadenken. En dat gaat eigenlijk over het vaste, die vaste tijd die we op Stokkershorst zullen hebben van 5 tot 7 oktober. En ik wil jullie daar echt nog eens met nadruk vragen om daarover na te denken of je naar dat vaste weekend of die vaste dagen wil komen. Het loopt niet storm. Het loopt niet storm. Wat ik daarmee bedoel is dat er weinig mensen zijn die zich tot nu toe hebben aangemeld. En ik vind het heel erg belangrijk dat we daar met een. Dat we daar toch met een aantal mensen zullen zijn. Om God echt te tonen dat we voor Hem willen vasten. Dat het ons iets mag kosten. Ik wil met jullie lezen, en daar gaat het vanmorgen over, bereken de kosten voordat je Jezus volgt. Bereken de kosten voordat je Jezus volgt. Lucas 14, laten we dat eens lezen. Lucas 14. Vele scharen reisden met hem mede, Lucas 14 vanaf vers 25... Ik heb de tekst, die heb ik ook op sheet gezet. De teksten die ik zal gebruiken. Vele scharen, daar staat vele scharen. Dat is een enorme menigte. Als je dan in de grondtekst eigenlijk kijkt, dan moet er een enorme massa mensen zijn geweest die met Jezus eigenlijk rondreisden. Er waren mensen die hadden zich om hem heen eigenlijk verzameld en die reisden met hem mee. Dat heb ik me nooit zo goed gerealiseerd, maar dat verklaart ook natuurlijk dat er duizenden mensen eigenlijk rondom hem heen zijn als die wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging plaats heeft. Dat is niet zo dat die mensen dan op een punt van samenkomst kwamen, dat er een formulier was gedrukt en dat er dan een toespraak was. En dat de mensen daar naartoe kwamen, zoals met zo'n EO Jongerendag of zo. Daar waren mensen rondom de Heer Jezus en die reisden eigenlijk met hem mee. Vele scharen reisden met hem mede en zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. En dat doet de Heer Jezus, en daar zal ik vanmorgen over nadenken met jullie, weer over die gelijkenis. Dan zegt hij, want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Zullen we samen eerst nog eens bidden? Heer, we willen u zo vragen om onze oren te openen, onze geestelijke oren. Ik wil u zo bidden dat we deze indringende woorden die u tot die scharen spreekt, misschien zijn er wel duizenden mensen geweest, dat u zich omdraait en u deze grote scharen, deze grote menigte eigenlijk toespreekt en vertelt dat het iets gaat kosten als ze u willen volgen. Deze vraag willen we ook vanmorgen in ons midden leggen. Wat mag het kosten? Hebben we de kosten berekend? Vader, we willen u zo bidden dat u echt door de rijen gaat en ons echt zegent. En dat we iets mogen proeven van die enorme intimiteit die u zoekt in de relatie met u. Dat u puurheid zoekt, echtheid. Ik wil u zo bidden voor grote vrijmoedigheid om dit moeilijke thema zo te bespreken verder. Dit moeilijke thema geeft me de juiste woorden, dat er genade mag doorklinken voordat de waarheid tot ons komt. Ik wil u zo bidden, zoals de Heer Jezus zegt, dat de wet met Mozes is gekomen, maar de genade en de waarheid, die zijn door u echt gekomen, Heer Jezus. Ook al zijn het zeer confronterende woorden, ik wil u zo bidden dat we eerst met die genade in aanraking komen en dan geconfronteerd kunnen worden door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wil u zo bij ons zijn, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik ben zo een aantal weken of maanden eigenlijk al bezig met gelijkenissen. En deze gelijkenis, daar ben ik zeg maar een hele tijd al mee bezig geweest en heel intensief deze week. Omdat ze zo confronterend is en mezelf ook confronteerde bij het overdenken van Miel, wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Weet je, de Heer Jezus die wordt dus, zoals ik al zei, gevolgd door een hele grote schare. En dan spreekt hij die grote mensenmassa toe. En dan zegt hij dat ze de kosten moeten berekenen voordat ze hem eigenlijk volgen. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk uitlegt, dat is het ergste wat je kunt verwachten. Het ergste wat je kunt verwachten. En misschien zouden we verwachten dat hij tegen die mensen zei, indien iemand tot mij komt en mijn discipel is, dan zal hij rijkdom en eer en invloed hebben. En vaak wordt het evangelie zo verkondigd. Maar al te vaak wordt het evangelie verkondigd dat als we tot Jezus Christus komen, dat de problemen eigenlijk worden opgelost, dat je gezondheid zal ontvangen, dat je boven de dingen wordt uitgeteeld. En ik vind het zo verpand als ik zo lees, dat de Heer Jezus zegt, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en zijn vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, betekent dat, die kan mijn discipel niet zijn. Moet ik eerst uitleggen wat dit betekent? Wat het betekent niet haten, dat haten, wat dat te betekenen heeft. Dat haten, wat de Heer Jezus eigenlijk is, een zegswijze, en dat betekent meer lief heeft. In een andere tekst, in Matthäus 10, vers 37, Matthäus 17, vers 37, daar staat het eigenlijk als volgt beschreven. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij aangaat, is mij niet waardig. Betekent hier wat de Heer Jezus eigenlijk zegt in Lucas 14, met het haten betekent als je iemand meer lief hebt dan mij. Meer lief hebben. En dat komt hier eigenlijk zo goed tot uiting in Matthäus 10, vers 37, wie vader of moeder lief heeft boven mij. Dat is eigenlijk de essentie van wat hij hier bedoelt. Maar ik vind het zo verpand dat hij niet over bezittingen spreekt. Ik weet niet of je dat zo opvalt. Het gaat niet over akkers en wijngaarden, over huizen. Het gaat, wat hij hier zo spreekt, dat is dat hij het heeft over duurzame relaties. Relaties die je zo ontzettend dierbaar zijn over je vader en je moeder en je broer en zus. En dat hij zegt, als je die meer lief hebt dan mij, dan ben je mij niet waardig. En weet je, de Heer Jezus die draait zich om. Ik kan me dat zo voorstellen dat hij dus door een hele schare is eigenlijk gevolgd. En dan draait hij zich om en dan zegt hij tegen deze mensen van, als je je vader en moeder meer lief hebt dan mij, ben je mij niet waardig. Als je broer of zus meer lief hebt dan mij, dan ben je geen discipel. En in een ander gedeelte waarin dat eigenlijk zo tot uiting komt, is in Johannes 6. Daar gaat het eigenlijk ook over het volgen van de Heer Jezus. En Johannes 6, daar legt de Heer Jezus uit dat er het eeuwig leven eigenlijk alleen maar door hem te ontvangen is. En er is ook een grote schare, zelfs worden deze scharen die worden discipelen genoemd. En dan zie je dat er in Johannes 6 staat er, dat hij dat uitlegt. En dan zijn er sommige van de discipelen die zeggen, deze reden is hard, wie kan er aanhoren? En dan zegt de Heer Jezus, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. En dan is het zo dat deze mensen die daar om hem heen staan, die zijn er zeker die hem dienen. Maar dan staat er toch, van toen afkeerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Het waren misschien mensen die met grote overgave met hem meereisden, het er veel voor over hadden om met de Heer Jezus mee te gaan. En als, het dan, als hij het dan heel kort bijbrengt, dan is het zo dat mensen zeggen van, ik ga niet meer mee. Als het dat inhoudt, dan, dan loop ik niet meer mee. Weet je, ik vroeg me af, ik wilde eigenlijk deze prediking met een vraag beginnen, maar ik heb het niet aangedurfd. Maar ik wilde eigenlijk mensen vragen om eens na te denken, hoe ben je tot geloof gekomen? Wat gebeurde er toen? Als ik zeg, als ik terugkijk naar mezelf, dan is het zo dat er mensen kwamen naar ons toe en die, ik was ook echt, eigenlijk nog niet echt zoekende, maar mensen kwamen naar ons toe en die vertelden me over het evangelie. En als ik dan zeg maar de dingen bekijk en lees die ik toen der tijd allemaal had opgeschreven, in die hele fase van tot bekering komen, in dat hele proces, dan zie je alles teksten wat ik allemaal kon ontvangen. Het waren alles teksten wat er zou gebeuren en wat ik kon ontvangen van de Heere God als ik mijn hart aan hem zou toevertrouwen. Maar wie heeft het meegemaakt dat iemand naar je toe kwam en die zei van, als je de Heer Jezus volgt, houd dit, dit en dit en dit in. Dat zijn de kosten. Ik moest eraan denken dat ik ooit eens zeg maar met mensen moest spreken. Een meisje was tot geloof gekomen, al lang. Woonde samen met een ongelovige jongen. Kwam in onze gemeente. En toen wilde ze zich aansluiten. En toen ging ik over die kosten spreken, wat het eigenlijk betekent om die kosten te kunnen dragen. Later is het dat op een hele wonderlijke wijze is die jongen tot geloof gekomen. En je ziet nooit precies hoe God dat dan invult. En je begint aan een fase en dan zie je eigenlijk dat, dat God het zo doet dat die jongen tot geloof komt. Ze gaan zeg maar ergens anders samen. Ze wonen dan niet meer samen en vanuit, dat die jongen of dat meisje ging toen bij een gezin in de gemeente wonen. En vanuit die situatie gingen ze toen trouwen. Maar toen we begonnen, en ik moest al zeggen van als je de Heer Jezus nu echt wil volgen, dan moeten we met die jongen gaan praten. Want hij is geen gelovige en dat betekent eigenlijk dat je geen ongelijk juk mag dragen samen. En dat betekent als je dus echt de Heer Jezus gaat volgen, dan zou het je die relatie kunnen kosten. Maar wie heeft nu eigenlijk de moed om dat te zeggen? Ik voelde me gewoon gedrongen omdat ik zie wat in een plaatselijke gemeente eigenlijk gebeurt. Als je dus, er is niks ergers in een plaatselijke gemeente als je dus als we hier mensen, zeg maar, als we samenkomen en we zijn niet toegewijd. We zijn lauwe mensen. We zijn lauwe christenen. En nog erger is het als je als een plaatselijke gemeente zeg maar niet gaat kijken en bidt van is het een broeder of een zuster die zich wil aansluiten. Maar dat zijn moeilijke vragen. Het kan soms zijn dat iemand meerdere jaren al in een gemeente eigenlijk of in een kerk kerkt. En hij denkt dat hij een discipel is. Hij denkt het. En als je dan moeilijke vragen gaat stellen over behoudenis, over bekering, over wedergeboorte, over het ontvangen van de Heilige Geest, dan kan het soms zijn dat er iemand beledigd is. Dat hij beroep doet op dat hij al jaren in de kerk komt. En dan wil je hem wijzen op wat het betekent om een discipel te zijn. Wat het betekent om een discipel te zijn. En dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk hier aangeeft dat het wat kost. Ik wil aan de hand van drie zaken vanmorgen even met jullie over die dingen, over deze gelijkenis, samen nadenken. Het eerste is dat Jezus toebehoren, dat is een zeer kostbare zaak. En het tweede, en misschien is dat iets heel nieuws voor je, je moet je gezond verstand gebruiken en eerst de kosten berekenen. Voordat je hem gaat volgen. Dat is misschien heel nieuw. Maar gebruik je verstand en ga de kosten berekenen. En dan derde waar ik kort wil op ingaan, dat is, wat het ook mogen kosten, het is de kosten waard. Deze drie dingen. Jezus toebehoren is een kostbare zaak. Je moet je gezond verstand gebruiken en eerst de kosten berekenen. En wat het ook mogen kosten, het is de kosten waard. Het is zo bijzonder als je nadenkt over het geloof, dat het zo'n enorme kostbare zaak is, terwijl het om niet te verkrijgen is. Als ik dan denk aan Openbaringen 22, vers 17, daar staat, en de geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort zeggen kom, en wie dorst heeft die komen, en wie wil nemen water des levens om niet. Het is voor u en voor mij zonder geld, zonder prijs te koop. Te koop, of te ontvangen, laat ik het zo zeggen, te ontvangen. En het is om niet, omdat de kosten al betaald zijn. Die hoge prijs, die is betaald op Golgotha. En het is dan zo bijzonder dat we mogen komen, en ik geloof dat ook de grootste moeite is van de mens, dat hij moet zeggen tegen de Heere God, Heer, ik kan het eigenlijk alleen maar uit genade ontvangen, en ik heb het niet verdiend. Nog kan ik er iets voor doen. Ik geloof dat het anders zou uitzien als we zelf zouden iets zouden kunnen doen. Je moet je voorstellen, je hebt een recept voor eeuwig leven. En je zegt, hier en daar zie je mensen die zijn 200 jaar oud, 300 jaar oud, 400 jaar oud. Als je dit recept koopt, dan zul je eeuwig leven. Maar je moet wel alles ervoor over hebben. Ik geloof dat er dan met bosjes mensen, dat die zouden hun leven ervoor gaan inzetten, omdat ze het zouden kunnen verdienen. De moeite met het evangelie is eigenlijk, die de mens heeft, is, het is om niet te ontvangen, en het is ook nog zo dat je er niks voor kunt doen. Het is gewoon genade. Omdat de prijs, die is betaald. De prijs is betaald. Nu heb ik één ding goed geleerd, ook in de opvoeding. En dat is namelijk het volgende. Wat de mens niets kost, is hem niets waard. Merk je gewoon thuis dat als je, zeg maar, ja, dan merk je gewoon als je stel dat je je kinderen altijd alleen maar cadeautjes geeft en cadeautjes geeft. En op een gegeven moment, nou, ze vragen en ze krijgen het. Pap, mag ik een fiets? Hier heb je een fiets. Mag ik een computer? Alsjeblieft, heb je een computer. Ik wil een stereo-installatie. Hier, de beste die je kunt krijgen. Ga maar kijken. Wat zijn dat voor kinderen? Wat je niks kost, is je niks waard. Het probleem is soms dat als we zo het evangelie naar de mensen toebrengen en het niet zien dat het zo ontzettend kostbaar is, dan zijn het bekeringen waarvan mensen dus in feite alleen maar ontvangen. Ontvangen. En het is zo dat we het om niet mogen ontvangen, maar het kost ook alles van ons. En dat zal ik uitleggen. Wat kost het dan? Je kunt het niet verdienen. Je kunt het uit genade eigenlijk ontvangen. Maar wat ik zo bijzonder vind is, de kosten, die zijn, vind ik op een hele bijzondere wijze, vind ik die beschreven in een boekje wat ik thuis heb. En dat boek, dat is, de tweede druk was in 1683. Was de tweede druk. Ik heb dus niet die druk, dat is een Nederlandse vertaling die, zeg maar, ik nu pas geleden, of een aantal, 2, 3 jaar geleden, heb ik die gekregen, of ik dacht ja, gekregen. En dat gaat over de Christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan. Ik weet niet of iemand dat boek kent. Het is zeer aan te bevelen. Ik zou het eigenlijk als verplichte literatuur graag willen introduceren. Omdat die Christenreis, die beschrijft eigenlijk wat het kost om christen te zijn. Wat het kost om Jezus te volgen. Een van die bijzondere dingen is dat er staat dat die christen die begint en hij verlaat de stad van het verderf. Hij laat los. Hij komt tot bekering en hij laat los. Hij verlaat iets. Weet je, om tot Christus te komen, betekent dat eerst, als je tot hem komt, verlaat je iets. Dat vind je zo fijn, bijzonder beschreven in 1 Petrus 2, vers 9. Daar staat in 1 Petrus 2, vers 9, staat er, Gij echter zijt een kostbaar geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het is het iets verlaten om naar iets toe te gaan. En John Bunyan die beschrijft in dat boek van de Christenreis naar de eeuwigheid, begint hij zeg maar, dat iemand tot bekering komt en dan zegt hij verlaat de stad van het verderf. Hij verlaat datgene wat God niet eert. En hij gaat op reis. En dan zie je dat hij dus in feite, beschrijft hij dan dat hij de, hij noemt dat dan de heuvel van de moeilijkheid, die we moeten beklimmen. We gaan door een vallei van verootmoediging. We ontmoeten de mondchristen. Dat is een ijdelheidskermis, noemt hij dat, wat je leven kan kosten. En dan kom je langs het kasteel van twijfel en je ontmoet een grote reus die hij de wanhoop noemt. En zo beschrijft hij een reis vanaf het moment dat iemand tot bekering komt tot aan het vaderhuis. En dan zie je eigenlijk dat het allemaal wat gaat kosten. Dat merk je zelf ook in je leven, dat het wat gaat kosten. Weet je, ik heb dat al een aantal weken geleden, heb ik dat eens ooit verteld, dat op elk dingetje wat we hebben, daar is een briefje op geplakt. Of het nu op je bankrekening is, of het nu op de auto is, of op je computer is, op je meubels, op je huis. Overal is een briefje op. En op dat briefje daar staat, wordt verbrand. Wordt allemaal verbrand. Wat er eigenlijk overblijft, dat is de ziel. En die ziel, daar gaat God mee aan de slag en die loutert hij. Die loutert hij en dan is het zo dat hij eigenlijk door vuur beproefd wordt, tot heerlijkheid van blijkt te zijn, tot lof en heerlijkheid blijft te zijn van de Heer Jezus. En dat is een opbouw van een karakter wat in je leven eigenlijk steen voor steen gelegd wordt. Om te gaan lijken op Jezus Christus. En dat is een heel moeilijk proces. Dat is een heel moeilijk proces. Om te gaan lijken op de Heer Jezus. Dat wordt steen voor steen in je leven eigenlijk gebouwd. En nu komt de Heer Jezus, die zegt dan, bereken de kosten, bereken die kosten. En hij begint dan met de relaties, en dat vind ik eigenlijk heel, dat komt heel kort bij. Ik vind dat dat heel kort bij komt, als hij het heeft over meer liefhebben van je vader en je moeder, van je kinderen. Weet je, het gaat er eigenlijk om dat Jezus op een plaats komt in je leven. En dat is de hoogste plaats. En je vader en moeder en broer en zus, dat die de plaats eigenlijk houden. De plaats die ze eigenlijk hebben. Maar weet je, het is zo dat als je heel kort bijkomt eigenlijk met die vraag, dan is de vraag eigenlijk dat je jezelf zou moeten stellen van, zou ik nu de Heer Jezus eigenlijk meer dienen, meer liefhebben en meer volgen als je ouders dat zouden goed vinden? Dat je aan tafel gaat zitten en je zegt en je overlegt met hun of met je broer en zus en ze keuren het goed. Dat is een toets voor je. Dat je met hen overlegt en zegt, pap en mam, ik wil dat en dat wil ik eigenlijk volgen. Als ze het goedkeuren, dan doe je dat. De moeite krijgen we steeds. Als je ziet dat je de Heer Jezus wil volgen en er komt er een druk op je leven. Vanuit de relaties. Ik heb dat zelf gekend. Ik heb dat al eens ooit ook verteld. Ik heb dat zelf gekend. Dat je de Heer Jezus wil volgen. En dat je dus eigenlijk ziet dat de relaties onder spanning komen te staan. En vooral de dierbare relaties. Als het gaat over je ouders, over je broer en zus, over je vrienden. Ik spreek er met Rietje wel eens over van dat ik haar vraag van wie is het belangrijkste in je leven? Zij vraagt mij dat ook. Wie heb je het meeste lief? En hoe komt dat tot uiting? Het is goed om in dierbare relaties in je huwelijk, als je samen zeg maar de Heer Jezus kent, dat je met elkaar spreekt van de Heer Jezus is de eerste. Hij is de hoogste. Ik heb jou ontzettend lief, maar hij is de hoogste. En dat is een, dat zijn vragen, daar worden we eigenlijk nooit mee geconfronteerd. Ik weet niet, heeft iemand u al eens ooit gevraagd van, als je de Heer Jezus wil volgen, dan kan het zijn dat er spanningen komen in de relaties met je ouders en dan zul je hem moeten volgen. Ik moest eraan denken, als het gaat over de kosten, ik laat de PowerPoint presentatie even weg, Bart. Ik moest er zo aan denken, als het dus gaat over het kruisdragen, dan is het zo dat als ik het heb over kruisdragen en kosten, dat je in een situatie bent waar je eigenlijk iets over de Heer Jezus zou moeten zeggen en je doet het niet. Of in een kring van medewerkers, of in een kring van collega's, of op school. Als je het hebt over de kosten om hem te volgen en dat het iets mag kosten, dan gaat het echt erom dat je een getuige wil zijn en dat je over de Heer Jezus iets wil zeggen. En hoe vaak komt het niet voor dat we uit verlegenheid, uit schaamte, of dat we ons denken dat we ons belachelijk maken, dat je je mond houdt. Omdat je weet dat er tegenstand kan zijn. Omdat je weet dat je geen geopend oor hebt. En dat je denkt, als ik zo'n relatie eigenlijk, in die relatie eigenlijk iets zal vertellen, dan zou die relatie wel eens onder spanning komen te staan. Ik moest denken aan, we hebben heel veel jonge mensen. En weet je, als je dan een partner zoekt, dan is het heel moeilijk om te zeggen tegen de Heer Jezus, Heer, u bent op de eerste plaats en ik zoek iemand die u kent. Die u kent. Nu kom je in contact met een leuke jongen, leuke meisje, die kent de Heer Jezus niet. En je voelt die een bijzondere liefde emotie, verliefdheid. En je begint over haar na te denken en je bidt van Heer, breng haar tot geloof. En dan gebeurt dat niet. En je gaat toch verder in die relatie. En je bouwt die relatie toch verder uit. En van vriendschap komt verkering. En uiteindelijk kom je voor een keuze te staan dat je moet gaan vertellen wie je liefste is. En ik bid dat je je niet in zo'n situatie brengt. Want die kosten die zijn gewoon voor die ander ook heel erg hoog. Maar dat je weet van, Heer, u bent de kostbaar, u wil ik volgen. Ook als het gaat over een relatie die ik niet kan aangaan. Hoe pijn het ook doet. Hoeveel moeite dat ik daar ook door ken. Maar ik wil u volgen. Dat is een kruis dragen, noem ik dat dan, wat de Heer Jezus hier zegt. Om hem te volgen en dat te zeggen van, ja Heer, ik wil in deze relatie niet verder. Omdat het u niet eert. En dat zijn hele moeilijke keuzes. Maar daar gaat het hier om. Het gaat om relaties. Het gaat hier om relaties. En dan weet ik dat dat gewoon heel zwaar is. En het is ook niet zo dat je tegen iemand moet zeggen van, en heb je een relatie en het is een gelovig meisje, dan moet je het uitmaken als het een ongelovige is. Zo werkt dat niet. Dat zou verschrikkelijk ruw zijn. En onbeschoft. Want daar bid ik dan ook voor dat mensen eerst de genade mogen zien. Zoals in Johannes de evangelie staat. Dat we eerst met genade mogen komen met die intense liefde. Maar dat doet niks af van de waarheid. Dat doet niks af van de waarheid. En de vraag is gewoon ook, als je dan zo kijkt van, dat je je gezond verstand moet gebruiken. Je moet je gezond verstand gebruiken als je zegt, Ik wil de Heer Jezus volgen. Want als ik zie wat het kost, dan moet je dat van tevoren berekenen. Ik heb in die 19 jaar dat ik hier zo de gemeente zo mag dienen, met vele broeders en zusters. In die 19 jaar heb ik toch echt veel mogen zien. Mensen komen vol enthousiasme binnen. Ze komen in de gemeente, ze laten zich dopen. Dat is een belijdenis. Maar na een aantal jaren, als het consequenties heeft, ebt het langzaam weg. En vraag ik me soms af, is het een daadwerkelijke bekering geweest? Is het een daadwerkelijke wedergeboorte geweest? Ik hoef het gelukkig niet te beoordelen, dat is in Gods hand. Maar als het moeilijk wordt, vorig jaar had ik nog een gesprek met iemand, moeilijkheden in het gezin, moeilijkheden in de familie, omdat ze anders was. Ze ging naar een kerk die anders was. De moeite was zo groot en ik heb er alle begrip voor, echt alle begrip voor. De moeite was zo groot om te besluiten niet meer te komen dan. Ik heb er alle begrip voor en ik bid ook, maar het is geen juiste keuze. Het is niet de juiste weg. Het is niet de juiste weg om zo te kiezen. Ook als ik dan kijk naar, soms heb je discussies over, daar hebben we het op de gemeenteavond ook al over gehad. Dat, gelukkig komt dat niet de laatste tijd niet meer voor, maar ik had soms gesprekken met mensen, kind wel of niet de communie doen. Als het kind nu niet de communie doet, ja, dan is het zo vreemd. In die klas, hij is de enige, gelukkig is dat nu de laatste jaren is dat niet meer zo. Maar hij is de enige die dan niet meer, zeg maar, er komt vaker voor dat mensen niet meer, de kinderen niet meer de communie doen op een Rooms-Katholieke school. Maar een aantal jaar geleden dan hadden we discussies erover, wel of niet de communie doen. Want als ik de kind nu wel of niet de communie laat doen, ja, onthoud ik dat kind iets. En het is zo zonderlijk, ik ben dan de enige. Ja, en ik kan dat begrijpen, ik begrijp dat heel goed. Omdat ik zelf uit Rooms-Katholieke huizen kom. Ik begrijp dat heel goed. Ook die druk die er is, als je dus in een Rooms-Katholieke kerk bent en op een gegeven moment wordt de Eucharistie gevierd. Ik snap dat heel goed, wat er dan voor een druk is als je op een begrafenis bent van dierbaren. En je blijft dan zitten omdat je weet, er wordt gewoon iets anders gevierd. Maar dat is een druk die dan komt op je leven, waarvan ik denk dat het hiermee te maken heeft. Dat de relaties onder druk komen en dat je Jezus echt erin wil volgen. En waarom moet je die prijs nu berekenen? Waarom moet die prijs berekend worden? Ik heb opgeschreven, als je de kosten niet van tevoren berekent en overdenkt, zul je nooit en de nimmer bereid zijn en het voornemen hebben dat als die kosten komen, dat je ze ook wil betalen. Dus als je die kosten nu niet berekent, ook nu, zoals je hier zit, en je zegt, nou, ik wil echt de Heer Jezus volgen, dan is het heel goed om die kosten te berekenen. En te zeggen van, Heer, dit zou het kunnen kosten. Dit zou het kunnen kosten. Waarom moet je dat berekenen? Als ze komen en je hebt het niet berekend, ben je absoluut niet bereid om dat wel te betalen. Dat is de essentie. En wat het hoogste is in je leven, wat het hoogste is in je leven, dat aanbid je. En wat je aanbidt, dat dien je. Dat is eigenlijk de essentie van de kwestie. Waarom vraagt Jezus of het dat mag kosten? Waarom vraagt hij dat? Datgene wat ons, waar we dingen voor over hebben, laat zien wat de eerste plaats in ons leven heeft. En wat je op eerste plaats zet in je leven, dat aanbid je. En wat je aanbidt, dat dien je. Dat zie je ook in dat de Satan vraagt van de Heer Jezus, je kunt alles krijgen, alles, voor niks. Voor nop. Je kunt alles krijgen. Eén ding vraag ik. Aanbid mij. Alles mag je hebben, maar aanbid me. Zonder het kruis, mag je alles hebben. Maar de prijs is mij te aanbidden. Weet je, de kosten laten zien wat het waard is. En ik denk zelf, ik heb een aantal jaren een heilige passie. En dat is namelijk dat ik echt visie heb dat God deze gemeente wil laten groeien in diepte. En wil laten groeien in aantal. En ik spreek daar met passie over als ik mijn visie deel. Ik zie ook door de jaren heen dat enorme kwaliteiten worden toegevoegd. Mensen met gaven van leiderschap. Mensen met gaven van besturen. Mensen met gaven van bidden. Mensen met het gaven van dienen. Als ik zo eigenlijk naar deze gemeente kijk, dan ontbreekt het ons echt aan niets. De vraag gewoon is, en ik heb dat ook toen mee afgesloten, toen we 3 weken geleden zeg maar, met het seizoen begonnen. De vraag is gewoon, en die komt heel kort bij, wat mag het kosten? Wat mag het kosten? Wat mogen we de Heere God laten zien? Wat het ons mag kosten? Als ik spreek over een vaste tijd. Een vaste tijd om ons af te zonderen en Gods wil te zoeken. Een vaste voor God. Een vaste voor God. We vasten voor God. We vasten niet om dingen te ontvangen. We vasten voor God. En dan gaan we op Stokershorst. Het is gewoon zo dat bepaalde dingen, daar staan we niet voor in de rij. Dan zeggen we van, ik neem een paar dagen vrij. Heer, ik wil u zoeken. Ik wil u zoeken. Als gemeente willen we u zoeken. We willen groeien. We willen groeien in de diepte. En we willen ons onthouden van eten. We willen samenkomen om uw wil te zoeken. We willen u laten zien. Het gaat ons aan het hart wat hier in deze omgeving gebeurt. Het gaat ons aan het hart dat mensen verloren gaan. Het gaat ons echt diep aan het hart, Heer, dat ik het evangelie niet kan delen met collega's. Het gaat me echt aan het hart als ik zie dat mijn vader en moeder niet geloven. Dat mijn broer en zus niet geloven. Dat ik moeite ken. Het gaat me echt aan het hart, Vader. En dat wil ik u laten zien. Dat komt heel kort bij. Maar ik zou je willen vragen om dit eens over na te denken. Weet je, het reizen als christen door het leven, dat is geen pleziertocht. Dat we pikken de krenten uit de pap. Ik geloof, dat staat er hier ook, dat de Heer Jezus zegt in die gelijkenis ook, welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen. Dat is een gevecht gaande, een geestelijk gevecht. Een geestelijk gevecht. En ik zou je echt willen vragen om er eens heel deze week echt mee over na te denken. Ik moest denken aan de doopdienst van Alice en Kim. Laat die laatste nog eens zien. Ik vond dat zo prachtig. Op die doopdienst had ze een kaartje gemaakt. Dat had ze aan haar vrienden gegeven. En ze had die vrienden uitgenodigd. En op dat kaartje stond, he died for me, I live for him. Als dank voor alle voorbereidingen kreeg ik de poster van Alice en haar vriend. En die heb ik naast mijn bureau hangen. Omdat het eigenlijk de essentie is van waar we eigenlijk voor staan. We willen voor hem leven, omdat hij voor ons gestorven is. En ik geloof dat het soms moeilijker is, dan moet je goed begrijpen wat ik zeg, in alle nederigheid. Het is soms moeilijker om te leven voor de Heer Jezus als te sterven voor de Heer Jezus. In alle nederigheid gezegd, met alle diepe nederigheid naar de martelaren uitgesproken. Maar het is soms moeilijker om voor hem te leven. Om voor hem te leven. We zullen zo avondmaal vieren. En elke 14 dagen krijgen we eigenlijk aan de hand van de brood en wijn, krijgen we die tekenen te zien wat het gekost heeft. Wat het voor hem gekost heeft. Weet je, de Heer Jezus zal nooit, nooit wat vragen aan u en mij wat hij zelf niet verbracht heeft. Hij heeft het vaderhuis heeft hij verlaten. Hij heeft het niet als een roof geacht dat hij God was en God is. Maar hij is een dienstknecht geworden. Hij vraagt niets van ons wat hij niet zelf heeft gedaan. En het bijzondere is gewoon dat hij in de situatie komt. Ik hoop echt dat je die passie kent in je leven. Dat je zegt van, en daar wil ik mee afsluiten. Wat het ook kost. Wat het ook kost, het is het waard. Het is het waard. Als ik kijk gewoon dat ik in die diepe relatie met mijn schepper mag staan. Als ik mag beseffen dat ik aanvaard ben. Dat ik geliefd ben in zijn hand. Dat ik vergeven ben. Dat ik in het doel en de zin van mijn leven weet. Dat ik een diepe, diepe zekerheid heb over de eeuwigheid. Dat ik ook weet dat ik in zijn hand geborgen ben. Dat de Heer God me lief heeft. En wat dit ook mag kosten, dat hij erbij is. Dat ik het niet alleen doe. En dat hij het gebruikt in mijn leven om het te vormen naar het karakter van de Heer Jezus. Als je dat toch mag weten. Als je dat toch mag zien. Als je die diepe intimiteit toch mag ervaren. Als je toch mag zien dat als je tegen iemand het evangelie uitlegt en je wordt gehoond. Dat je met je verlegenheid of met je schaamte of met je... Dat je niet weet hoe je moet hanteren, dat je bij hem kunt komen en zeggen, Heer, ik werd afgewezen om u het wil. De liefde die je dan ervaart. Ik zou het niet willen missen. Ik zou het niet willen missen. Vrijdag waren we ergens op bezoek en toen zei ik, het mooiste wat je kunt ervaren, dat is die momenten. Zoals die jaartekst zegt, dat de Heere God naar je toe komt. Het is onbeschrijfelijk zo mooi. En hij je eert. Kun je je voorstellen dat God naar je toe komt en hij je eert? Omdat hij ziet van het is je wat waard. En hij eert je. Kan ik soms om huilen van ontroering. Van ontroering. Ik wil je zo vragen, als we het verlangen hebben in deze gemeente dat we echt in diepte willen groeien en dat we een aantal willen groeien, dan wil ik je echt vragen om eens de kosten te berekenen. Wat wil je eigenlijk? Wat is het eigenlijk? Wat is het je waard? Wat is het je waard? Zullen we zo samen even stil zijn en dan zullen we samen avondmaal vieren.